We zullen het deze drie avonden hebben over de bruid. En laat maar gelijk eventjes kijken wat we deze drie avonden gaan doen. Oh, kijk nou toch. De bruid. Daar kun je alle kanten mee op, zie je. Ik heb een tekeningetje gemaakt. En dat ziet er niet zo heel erg florissant uit. Als je daar zo romantisch samen zit, terwijl er een steen afbrokkelt en eronder krioelen de krokodillen. Wat moet je je dan voorstellen van de bruid, hè? En wat je daarmee mag doen dan? Laat die ander ook maar even zien. Nou, dit zou het kunnen worden. Hè? Die bruid die heeft het helemaal overgenomen. En de bruidegom die komt er even achteraan, die mag de boodschappen dragen. Maar zij heeft duidelijk de touwtjes in handen. Yes. Nou, ik denk als we het hebben over de bruid, dan roept dat allerlei associaties op, allerlei vragen, allerlei ideeën. En ik hoop eigenlijk in deze drie avonden met jullie de Bijbel zo te openen, dat je een heel fascinerend beeld krijgt van wat God op zijn hart heeft. Hoe hij Jezus daarin betrekt om ons te schaken, om ons te vinden als zijn bruid. En ja, daar zit heel veel schoonheid in, heel veel plezier, heel veel aanbiddingsstof zou je kunnen zeggen. Ik denk als we dit onderwerp behandeld hebben, dat je een adembenemende tocht door de Bijbel met mij en met Gods geest bent gegaan. En eigenlijk nog duidelijker zicht hebt gekregen op wat God bedoelt met zijn gemeente en hoe hij ons daarin betrekt. Maar je zult ook pijn ervaren, want God heeft ook een zoektocht naar zijn bruid gehad. En hij heeft ook moeten omgaan, moeten afrekenen met de ontrouw van zijn verloofde, zou je kunnen zeggen. En ook daar zullen we met elkaar naar kijken. Maar we zullen ook een geweldig liefdesdrama, liefdesspel, een stuk romantiek zullen we met elkaar beleven. Het is eigenlijk jammer dat er niet wat meer jongeren zijn, want ik denk dat dit ook een onderwerp is wat erg tot de verbeelding van jongeren spreekt, ouderen natuurlijk ook, hè, die de romantiek niet verleerd zijn. Maar laten we eventjes kijken naar wat we de komende drie avonden gaan doen. Het eerste vanavond zullen we het hebben over de bruid als beeld van Gods liefde voor ons. We zullen inzoomen op de liefde die God heeft voor zijn volk, voor zijn mensen, voor ons samen. En dat zien vanuit het perspectief van de bruid. Ik ga daar straks een stuk dieper op in. De tweede avond gaan we het hebben over de verovering van de bruid. En dat slaat dan al gelijk op waar ik het net over had. Dat God een bruid in gedachten had die hij eigenlijk compleet verliest. Het Oude Testament heeft diverse gedeeltes daaraan gewijd. En je ziet hoe God hartstochtelijk verlangt naar zijn bruid, maar eigenlijk niet haar kan benaderen zoals hij zou willen. En hij heeft er een hele drastische oplossing voor. Het is ongelooflijk als je ziet wat de Bijbel daarover openlegt. Ik weet niet of je het in de inleiding al even gelezen hebt. Maar wat God doet is sterven voor zijn bruid om een nieuw huwelijk mogelijk te maken. En dat is allemaal heel legaal. Er zijn wetten in de Bijbel beschreven die erover gaan hoe je opnieuw kunt trouwen. Dat is wonderlijk, maar daar hebben we het eigenlijk over. Dus dat tweede deel zal daarover gaan. Ik zal veel uit het Oude Testament dan ook openleggen met jullie. En ik denk dat jullie gedeeltes zullen lezen die je misschien niet eerder gelezen hebt of misschien niet eerder zo opgevallen zijn. En ik denk dat er een stuk openbaring in zit waar je de verwondering over de gemeente, Gods plan, ook over Israël, ja, tot het fascinerende toe zult beleven. De derde avond zullen we dan een sluitstuk hebben waarin we ons speciaal focussen op één boek, op het boek Rut. Nou, dat is misschien weer veel bekender. We zitten dan vlak voor Pinksteren. Het boek Rut is ook het boek van Pinksteren. Dat is misschien nu al aardig om te weten. Als je je wil voorbereiden op Pinksteren, de Joodse traditie gebruikte Rut al voor het wekenfeest, voor de gerstenoogst, voor Pinksteren. En we zullen zien hoe dat hele spel van een heidense vrouw, Rut, die zich overgeeft aan Boas, de erfgenaam, of eigenlijk degene die de erfenis koopt, hoe dat inspeelt ook op ons besef van wat Pinksteren betekent. En we gaan dat boekje dan dus blootleggen We gaan ons daarin verdiepen. En je zult zien dat je daarmee een heel compleet beeld krijgt van wat we eerder al behandeld hebben. Alleen nu vanuit dat ene boek. Nou, dit is mijn reclamepraatje. ik moet je zeggen, ik ben eigenlijk heel erg blij en bevoorrecht vind ik dat ik speciaal over dit boek, of over dit onderwerp, de bruid mag spreken. Er zijn allerlei verschillende beelden die naar voren komen over de gemeente. We hebben daar verschillende van besproken. Ik denk aan het lichaam van Christus. Ik denk aan het gezin van God. Ik denk aan het huis van God, de tempel. Maar ik denk als we het hebben over de bruid, dat en de meeste ruimte inneemt in de Bijbel als het gaat over hoe God met zijn volk omgaat. En dat het misschien ook wel het beste blootlegt hoe God over ons denkt en hoe de verhoudingen zijn. Want als we het hebben over de bruid, dan hebben we het over God met zijn liefde die ons verovert, die zoveel van ons houdt. En we hebben het over de bruid die tegenover hem staat, die werkelijk anders is dan hij. En die samen wil gaan, die samen mag gaan met hem. Dus werkelijk een huwelijk, werkelijk een samensmelten, een samen optrekken wat een eeuwigheid doorgaat. En daar zit het wonder in van Gods scheppingsgenade, Gods algemene genade, waarin hij niet omdat het moest of omdat hij dat zo nodig had. God heeft mensen op zich niet nodig, je hoort dat wel eens. God was zo eenzaam, toen schiep hij maar mensen. Maar God is zelf genoegzaam, hij heeft genoeg aan zichzelf. Hij is een relatie in zichzelf. Jezus, de Zoon, de Heilige Geest, de Vader hebben genoeg aan zichzelf, zijn een relatie in zichzelf. Dat is wat we in Genesis zien, dat zien we ook in allerlei andere Bijbelgedeeltes naar voren komen. Hij hoefde geen mensen te scheppen. Maar hij deed het wel omdat hij uitdrukking wilde geven aan wat er in zijn hart leefde, aan zijn liefde. En als mensen afwijzen, dan is hij zo soeverein, zo zichzelf, dat hij wegen vindt om ons toch te veroveren. En dan zijn wij hier als mensen, mensen die zich hebben laten veroveren, die zich overgegeven hebben aan dat verzoek van God om liefde terug te geven. Niet omdat hij het zo nodig heeft, maar omdat hij juist door wat hij geeft aan ons zijn liefde ook terug wil zien. Nou, daar zullen we naar kijken. Laten we kijken naar de eerste tekst die ik heel graag centraal wil stellen deze avond. Jesaja 62 vers 5. Daar staat: zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. Het is geweldig om dit onderwerp te beginnen met trompetgeschal. Om te zeggen van, God houdt zoveel van ons. Dat hij als het ware als een bruidegom uit is op jou en mij en op zijn volk, op zijn gezin, op zijn huisgezin, om ons te schaken. En om ons te betrekken in zijn huis. En om ons zoveel liefde te gunnen, te geven, die een bruidegom voor zijn bruid heeft. En dit is een gedeelte wat dan in de context staat van wat hij met Israël voor gedachten heeft. Maar daarachter zien we ook ontvouwen wat God allemaal van plan is met de volkeren. Want God beperkt zich niet tot één volk. Hij denkt aan de wereld. Alleen in de tijd van Jesaja was dat nog toekomstmuziek. Vandaar dat het profetie is. En in onze tijd mogen we ons daarover verwonderen en kijken dat God inderdaad, zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, dat hij zich zo verheugt over jou en over mij. Er zit zoiets in van, wauw, dat wij samen verder mogen gaan. Dat is toch wel heel geweldig. Nou, mensen die in de voorbereiding van hun huwelijk zitten, die hebben daar wel wat mee. Ik herinner mezelf dat toen ik nog niet getrouwd was, wij woonden samen in één groot gebouw, Marianne en ik. En dan denk je van, nou, dan heb je het goed. Dan kun je elkaar treffen zo vaak als je wil. En dat kon ook wel min of meer. Maar het vooruitzicht dat we niet meer 's avonds uit elkaar hoefden en afscheid hoefden te nemen, zelfs in de omstandigheid dat je samen in één gebouw leefde, was voor mij ja, dat was geweldig, dat was eindeloos. Dan was je echt samen. Elke keer als we uit elkaar gingen, voelde dat toch weer als een scheiding. Net alsof je niet alles kwijt kon bij elkaar. Nou, God is zo op zoek naar ons dat hij zegt van, ik wil altijd bij je zijn. En als ik dat zeg, dan weet ik dat bij jullie allerlei bijbelteksten resoneren, waarin hij dat ook belooft en waarin hij dat ook bewijst en waarin hij dat ook doet. Hij verblijdt zich, hij verheugt zich over ons als een bruidegom over een bruid. Nou, misschien is het voor mannen even wennen om te horen dat wij aangesproken worden als bruid. Dan moet je toch wel even schakelen, of niet? Ja? Wij kunnen ons misschien dan wel inleven in de Heere God die zich voorstelt als de bruidegom, of Jezus, hè, die eigenlijk uitvoert wat de bruidegom bedoeld heeft. Maar mannen, je moet toch even met mij meegaan om ook je in te leven in die positie van een bruid, want zo spreekt de Bijbel ons aan. Ja? En dat tekent ook onze relatie naar God toe, die een relatie is waarin we ons laten uitkiezen. Waarin hij het initiatief neemt. Waarin hij naar ons op zoek gaat. En als we denken aan een bruid, dan zeggen we, kom maar, ik geef mij over. En dat zullen mannen ook moeten leren. Ik denk dat, we hebben dat vaak gezien, ook in de geschiedenis van onze eigen gemeente, maar ook in andere gemeentes waar ik ben opgegroeid, dat de mannen vaak zoveel later kwamen dan de vrouwen. Nou, dat heeft onder andere hiermee te maken, hè? Dat het lastig is om je te laten schaken als man. Je wilt liever zelf het initiatief nemen en zelf de overhand houden. Ik denk dat de boodschap van genade ook onder andere daarom aanstootgevend is voor veel mannen, omdat ze die onverdiende gunst het liefst maar willen verdienen. Terwijl God zegt van, ik geef het je om niet, niet omdat je zo aantrekkelijk bent, maar omdat ik ervoor kies dat je er zult zijn voor mij. En het is goed om daar van tevoren gewoon even rekening mee te houden. Dus af en toe moet je even schakelen, mannen. En ik zal proberen je daarin te helpen. Misschien is het ook goed voordat we, laten we maar even op die Bijbeltekst staan. Misschien is het ook goed dat we even ons een voorstelling maken van hoe een bruiloft eraan toe ging in Bijbeltijden. Zullen we dat met elkaar eens doen? Want dan kom je een beetje in de sfeer van de manier waarop de Bijbel erover schrijft. En zul je ook geholpen worden in de associaties die daar liggen. In de eerste plaats is het goed om te weten dat een Bijbels huwelijk altijd voorafgegaan werd door een verloving. Wij zijn dat een beetje kwijtgeraakt in onze cultuur. Maar in de Bijbel was het heel gebruikelijk dat er eerst een voorbereidingstijd was, waarin bruid en bruidegom al wel een verbond aangingen, een afspraak maakten dat ze er zouden zijn voor elkaar, maar dat ze tijd namen om dat voor te bereiden. Dat kwam ook omdat er van alles geregeld moest worden. En dat kostte tijd en dat kostte geld. Want de bruidegom kocht de bruid. Dus er moest overdracht plaatsvinden van bezit, van geld. De bruidegom kocht de bruid. Roept dat bij jullie al associaties op? Er is een prijs nodig voor de bruid. Ja. Iets anders is dat het bruiloftsfeest, dat was niet zomaar een dag of een halve dag naar de kerk, receptie, klaar. Maar een bruiloftsfeest in Bijbeltijden duurde in ieder geval 7 dagen. Daar zat een volle week in en in die week zat ook een sabbat. Altijd. Dus de sabbat was inclusief. Want die sabbat had ook betekenis voor het bevestigen van het huwelijk. 7 dagen. Dus er was een heel ritueel, een heel spel, er was een heel feest en er werd van alles gedaan. Dat was ook ingedeeld in allerlei elementen die speelden. En dat bruiloftsfeest begon eigenlijk officieel 's avonds. Daar zal ik straks wat meer over zeggen. De bruidegom, die werd thuis in het ouderlijk huis, het vaderlijk huis van de bruidegom, werd die gekroond. Hij kreeg een kroon op zijn hoofd. Hij werd gekroond als een koning. Roept dat ook associaties bij jullie op? Ja? De bruidegom werd verkleed, versierd als een koning. Hij kreeg een zelfgemaakte kroon, vaak van bloemen of wat anders. Maar hij kreeg een kroon op zijn hoofd in het ouderlijk huis. Waar de vrienden bij waren, waar de ouders bij waren. En zijn vader zette hem die kroon op. Ja. Mooi beeld. Mooi om even mee te nemen. De bruid was bij haar moeder thuis. En daar ging het hetzelfde mee. Ze kreeg een sluier voor. Maar zij kreeg ook een kroon op haar hoofd. Ook zij werd gekroond. En zo zouden ze dat huwelijksfeest ingaan. De bruidegom reisde 's nachts naar het huis van de bruid. Het moest al donker zijn. En dan was er een hele feeststoet die op weg ging naar het huis van de bruid. Want de bruidegom zou de bruid ophalen uit het ouderlijk huis en meenemen. Nou, dat was dus inderdaad een hele feeststoet. En ceremoniemeester ging dan voorop en de bruidegom kwam er achteraan en de familie kwam daar weer achteraan. En vaak ook personeel, omstanders, buren, allerlei mensen die meegingen, want het was een feest dat eigenlijk de hele omgeving, het hele dorp of de hele stad aanging. Dus het was een sociaal gebeuren. Iedereen was daarbij betrokken, iedereen keek mee, want als bruid en bruidegom straks getrouwd waren, dan was dat ook kenbaar voor iedereen. Ja. Dus het was een openbare, plechtige huwelijksvoltrekking. Niet van laten we eerst maar eens even wat gaan scharrelen of gaan samenwonen zonder dat iemand dat weet. Een van de argumenten om dat niet te doen, dat is dat we geloven dat het huwelijk een openbare voltrekking is. En dat iedereen erbij betrokken mag zijn. Nou, die bruidegom ging dan naar zijn bruid toe. En op het moment dat hij haar ontmoette, nam hij de sluier af. Echte bijbelkenners hebben hier ook een associatie. Dat de sluier afgenomen wordt. Sluier is een beeld van de wet. De sluier wordt afgenomen van de bruid. Dus de bedekking wordt verwijderd. Zodat de bruidegom en de bruid elkaar recht in de ogen kunnen kijken en kunnen zien en kunnen herkennen. En op dat moment wordt er een zegen naar elkaar toe uitgesproken. Ook dat roept weer allerlei associaties op. Als de wet wordt verwijderd, kan de zegen komen. Dat is een principe uit het Nieuwe Testament. Maar we zien dat dus terug al in het ritueel van het huwelijk. Het sluier wordt afgenomen en bruid en bruidegom, eerst de bruid, dan de bruidegom, of eerst de bruidegom, dan de bruid, spreken een zegen naar elkaar toe uit. Die bruidegom, die wordt dan helemaal extatisch. Dat zit er gewoon in, maar het is zelfs geregeld, dat was ook de bedoeling. Hij gaat roepen, hij gaat jodelen, hij gaat het uitroepen, wow, jij bent voor mij, ja, nou gaat het goed. En wij herinneren ons dat Johannes zegt, de vriend van de bruidegom staat erbij en hoort de stem van de bruidegom. Nou, dat slaat daarop. Jezus roept het uit als hij verschijnt en als hij zijn stem verheft. In de feeststoet gaan ze weer terug, bruid en bruidegom, naar het ouderlijk huis van de bruidegom. Daar wordt het feest gevierd. In het ouderlijk huis van de bruidegom, bij de vader. En tijdens die feeststoet wordt er van alles gesmeten en voor alles geslingerd. De palmtakken, kun je het je voorstellen? Die gaan daar de lucht in. Er worden noten in het rond gestrooid. En graan, zoals wij dat met rijst doen. Beeld van de vruchtbaarheid en dat soort dingen. Het is een feest. Dan neemt de bruidegom de bruid mee onder het dak van zijn eigen huis. Want hij heeft aan het huis van zijn ouders een eigen huis gebouwd. Zo begint het huwelijk. Met een huis gebouwd aan het huis van zijn ouders. Dat is het startershuwelijk, het startershuis. Geen problemen met woningnood, niet op kamers, niet op appartementjes. Je plakt gewoon een huisje aan het huis van je ouders. En daar is een baldakijn, daar gaan ze samen onder staan. Er was toen nog geen fotograaf die een foto nam, maar ik kan me voorstellen dat dat het moment is dat er zoiets is van, kijk, die horen bij elkaar en dit is hun nestje. Hier kun je ze straks vinden. Dat wordt dus officieel openbaar gemaakt. Dit is de plek waar jullie mogen zijn. Samen onder het ouderlijk huis, maar met een eigen plek, een eigen appartement, een eigen kamer. Dan is er een feestmaal in het huis van de vader. En wie zitten daar aan het hoofd? Bruid en de bruidegom. Die zijn op dat moment het middelpunt van het feest. En daar wordt dan het feestmaal gevierd, wat bij jullie ook weer allerlei associaties oproept. Want wij zijn ook uitgenodigd voor dat feestmaal. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat als wij daar met z'n allen aan het hoofd zullen zitten. Ja, ja, want dat is wel het principe. Ja. Samen met de bruidegom zit het bruid daar aan het hoofd. Nou, zo wordt dan zeg maar dat nachtelijke ritueel tot in de vroege ochtend afgesloten. En dan gaat de rest van het feest beginnen, waarin ik straks nog wat meer over zal zeggen als ik het heb over Jezus, die het water in de wijn verandert. De nadruk op het huwelijksfeest in de Bijbel ligt op de romantiek. Misschien is dat goed om dat toch even te noemen. Als je Hooglied leest, dan is dat hoog romantiek. Ja, het is geweldig sensueel wat daar beschreven wordt. Hè, die hele voorbereiding op dat huwelijk. En er zit ook een heleboel plezier, rijkdom, sappigheid. Ja, hoe je het maar wil noemen in. Wij kunnen dat wel proberen symbolisch allemaal te gaan verklaren. Hè, maar je komt er niet omheen dat het gewoon ook gaat over een geweldig stuk romantiek wat daar beschreven staat. En zo mag je het wat mij betreft ook zeker lezen. Het is misschien ook goed om even nu al te noemen dat scheiden niet uitgesloten was. Er was in de wet van Mozes geregeld dat eventueel scheiden zou kunnen. Er was ook geregeld dat als er overspel gepleegd werd, zowel door de man als door de vrouw, dat de dood daarop zou volgen. Ja. Nou, dat is zeer ernstig. En we zullen zien dat we ook in wat ik volgende week beschrijf over hoe God daarmee omgaat, dat dit heel wezenlijk is. Als er overspel gepleegd wordt, volgt daar de doodstraf op door stenering. Laten we nog even nadenken over Johannes 2 vers 11 en dan gaan we verder met de slides. Je kent misschien die geschiedenis van Jezus op de bruiloft te Kana. Ja? Dat is een bekend verhaal. Jezus gaat naar een bruiloft, hij wordt uitgenodigd met in ieder geval 5 van zijn discipelen. Zijn moeder is daar ook. En Kana is een plaatsje iets ten noorden van Nazareth, dus misschien waren het bekenden, we weten het niet precies. Jezus komt daar terecht. En dat is al gelijk aan het begin van het optreden van Jezus, Johannes 2. En dan staat er in vers 11, dit is het eerste wonderteken dat Jezus heeft gedaan. Wat heeft hij namelijk gedaan? Hij heeft water veranderd in wijn. Bekende geschiedenis. Ja. Johannes zegt, dit is het eerste wonderteken dat Jezus heeft gedaan. Het eerste teken. Letterlijk staat er het eerste merkteken. Als Johannes de wonderen van Jezus beschrijft, en hij beschrijft er 7, dan zijn dat allemaal tekenen. Ze hebben een betekenis. En we weten in het Nieuwe Testament dat heel veel dingen die uit het Oude Testament gehaald worden, betekenis hebben voor wat Jezus gedaan heeft. Het is zelfs zo dat Jezus de Emmausgangers leert om de schrift te lezen en op zoek te gaan wat daar allemaal slaat op Jezus. In Handelingen gebeurt hetzelfde. De apostelen legden de mensen uit wat in de schrift, in het Oude Testament, betrekking had op Jezus. De bedoeling, als wij de Bijbel lezen, dat is dat we leren wat we lezen in de Bijbel te zien en te ontdekken vanuit het perspectief van wat Jezus gebracht heeft. En het wonderlijke is dat Johannes dat al doet in het optreden van Jezus. Die ziet in het optreden van Jezus tekenen van wat hij volbrengt, van wat hij gaat doen. Nou, de vraag is, wat voor tekenen zien wij in de bruiloft te Kana? Ik wil er even een paar noemen. In de eerste plaats, daar is een bruiloft. Dus leuk dat Jezus daar komt, dat wordt ook vaak benadrukt. Hij houdt van een feest. Hij is anders dan Johannes de Doper, die in de woestijn blijft en daar alleen maar bijna aan het vasten is. Jezus was betrokken bij het dagelijks leven van de mensen en hij wist ook wat het was om te genieten van het leven. Maar dat is niet zozeer het teken. Er zijn tekenen in dit verhaal die misschien goed zijn om even naar boven te halen, die betrekking hebben op de bruiloft en op de bruid en de bruidegom, zoals wij dat zullen bekijken. In de eerste plaats, als de wijn opraakt, tijdens dit feest, dan is daar water. Nou, water heeft niet de kwaliteit van wijn. Water is duidelijk wat anders. Er zijn 6 reinigingsvaten. Die vaten zijn groot. Dat zijn ongeveer dingen, ik kan er net overheen kijken. Grote vaten zijn dat. En die werden gebruikt om de voeten te wassen. En om de handen te wassen, om mensen klaar te maken voor het feest. Dat was reinigingswater, ritueel gebruikt vanuit de regeling van de wet. Zo was dat ingesteld. Wij doen dat niet meer, maar toen was dat gebruikelijk. Wat Jezus doet, die 6 vaten, die verandert hij in wijn. Dus er gebeurt iets met de reiniging, de vuiligheid van mensen, als er wijn tevoorschijn komt. Jezus verandert water in wijn. 6 vaten, 6 is het beeld van de mens. God schiep op de 6e dag de mens. Die 6 vaten, de mens, daar doet Jezus wat mee. Ze waren onrein. Jezus schenkt dat vol, of hij verandert het water. Hij doet een wonder in wijn. Dat geeft te denken, vind je niet? Dat geeft te denken. Als ik je even meeneem naar een ander wonderteken wat Jezus gedaan heeft, dat is de wonderbare spijziging, de broodvermenigvuldiging. Daar vermenigvuldigt Jezus brood. Het is niet verkeerd om in die wijn en in de brood al een teken te zien van het avondmaal. Jezus leidt hier eigenlijk al dat wat hij zal gaan doen, zijn bloed geven tot reiniging van onze zonde, leidt hij in door te laten zien van die vaten met water volstaan niet. Ik zal zelf komen en dan wijn schenken. Ik geef je de wijn. En die wijn is een beeld van reiniging. En die reiniging veroorzaakt, wijn veroorzaakt vreugde. Ja. Dat is het teken wat in dit gedeelte ligt. Brood en wijn om de bruiloft te vieren. Vandaar dat Jezus ook zegt van ik zal deze beker niet meer drinken, totdat we hem samen zullen vieren in mijn koninkrijk. Ja? Goed, we hebben dus nu even ons verdiept in hoe zit dat nou met zo'n bruiloft in die tijd? Hoe wordt dat ingeleid door Jezus? Misschien is het goed om ook even te kijken hoe we nou moeten denken over die bruid en de bruidegom en hoe we daar niet over moeten denken. Je komt heel veel... Als je in de literatuur je verdiept, of ook als je bladen leest of predikingen hoort, kom je allerlei verschillende meningen tegen over bruid en bruidegom. Ik wil een paar dingen proberen kort met je te ontzenuwen. Laten we eventjes... Oké, dit mag even blijven staan. Die teksten zal ik zo lezen. Het eerste waar ik even je op wil wijzen, als we het hebben over bruid en bruidegom. Ik zei al net, ik ben blij dat ik deze invalshoek van hoe God de gemeente ziet mag belichten. Maar... het is maar één van de vele manieren waarop God gemeente en Jezus en zichzelf belicht. We moeten de leerstelling van wat bruid en bruidegom is niet verabsoluteren. Het is nog steeds een zinnenbeeld. Het is nog steeds een typering. Het is nog steeds een illustratie bij hoe God het werkelijk bedoeld heeft. Ja, het is goed om dat even in je achterhoofd te houden. Omdat sommige mensen dat heel erg opblazen en daar alles van maken. Ja. Nou, dat is niet nodig. Hè? We kennen zelfs stromingen van gemeentes die zich bruidsgemeente noemen. Nou, ik zou me dan liever gemeente van Jezus noemen, want dat zegt dan toch weer even iets meer dan alleen die bruid. Een ander ding wat we moeten ontzenuwen, misschien herken je dat wel, dat is dat ik niet de bruid ben. Ik persoonlijk ben niet de bruid. Er zijn kerkelijke stromingen waar mensen zich het begrip bruid persoonlijk toe-eigenen. Denk aan de nonnen die de bruid van Christus genoemd worden of zichzelf zo noemen. Dat is absoluut niet de bedoeling die de Bijbel daarin legt. Omdat de bruid van Christus nooit een individuele betekenis heeft, maar slaat op de gemeenschap, op de gemeente, op het volk, op Israël en de volkeren voor zover ze zich overgeven aan Jezus. Ja, het heeft dus altijd een meer, een grotere vorm. Hè? Het is altijd meervoud. Er is ook niet een verschil in de Bijbel tussen de echte bruid en een onechte bruid. Er zijn mensen die zich beroepen op het feit dat zij de echte bruid zijn omdat ze een innige liefde kennen. Omdat ze een speciale ervaring gehad hebben. Ook dat kom je in de kerkgeschiedenis tegen. En ze maken zich daar zelf mee exclusief van mensen die dat niet hebben. Er zijn ook heiligingsbewegingen die zeggen van pas als je heilig bent, dus een bepaalde status voor God hebt. En daar zijn dan allerlei afmetingen voor. Heel facultatief. Hè? De een die zegt dan moet je hier en daar aan voldoen. En de ander dan moet je daar en daar aan voldoen. Als je heilig bent, dan ben je de bruid. En de onheilige is niet de bruid. Daar komen ook gedachten uit voort van wij moeten ons klaarmaken. We moeten heilig worden. En pas als we heilig zijn, dan kan de bruidegom verschijnen. Nou, dat zijn allemaal exclusiviteitsgedachten. Want als jij heilig bent en jij niet, dan ben jij klaar en jij niet, dan komt hij voor jou wel en voor jou niet. Gods genade is beschikbaar voor iedereen die zich overgeeft aan Jezus. Dat heeft niks met heiliging te maken, dat is wat erop volgt. Maar de uitverkiezing, het moment dat God zegt van, ik zie jou zitten, ik wil jou graag binnenhalen als mijn bruid, als een deel, een onderdeel van de bruid, dat is het moment van genade waarop hij ons uitkiest en waarop wij zeggen, ja, ik wil graag bij u horen. Als je nee zegt, dan gaat die genade aan je voorbij. Maar onze bekering is het moment waarop we ingevoegd worden in de gemeente en onderdeel worden van de bruid. En God is trouw om ons dan te bewaren als een bruid en om ons heilig te bewaren. Ik zal dat straks in die Bijbeltekst even nog een keer benadrukken. Er is ook een gedachte die zegt, er zijn twee bruiden. Ja, er is een bruid die heet Israël en er is een bruid die heet de gemeente. Nou, ik vind dat ook niet in de Bijbel terug. Ik zie heel duidelijk dat de bruid verenigd wordt en verenigd is in Jezus. Er wordt zelfs gezegd, de bruid Israël is dan voor God en de bruid gemeente is voor Jezus. Ja, nou, zo kunnen we nog wel mooiere dingen bedenken. Maar ik denk dat dit werkelijk niet is wat de Bijbel bedoelt. Misschien denk je van, ik heb daar nog nooit van gehoord. Maar er is een flinke stroming in Nederland die dat beweert. En niet alleen in Nederland dan, hè. Er zijn ook mensen die zeggen van, Israël is de bruid en de gemeente is het lichaam. Een wonderlijke koppeling van twee symbolen, die gewoon allebei een eigen betekenis hebben en die je niet moet gaan samenbrengen of gaan vermengen. De bruid en het lichaam. Nee, de bruid is een aparte typering van de gemeente en het lichaam is een andere aparte typering van de gemeente. Die hebben op zich niks met elkaar te maken, die moet je niet gaan vermengen. En dan is er nog een gedachte dat de bruid vervangen wordt. Namelijk dat het eerst Israël was, dat Israël verworpen is als bruid en dat God dacht van nou als dat dan niet deugt, dan ga ik maar verder met de christenen. Ik denk als je die gedachte aanhangt, dan komt er een moment dat je denkt van God zal de christenen ook wel verwerpen, want wij deugen net zo slecht als het volk Israël. En wat hou je dan nog over? Oké, die Bijbelteksten. Wat we zien hierover, dat is bijvoorbeeld dat er in Korinthe staat, wij zullen allemaal veranderd worden. Dat slaat op het moment dat Jezus terugkomt. En ik wil even dat woordje allemaal benadrukken. In de gedachte van het Nieuwe Testament is iedereen die in Jezus is, door God bedoeld om straks samen met hem in het eeuwige leven dat bruiloftsmaal te vieren en als bruid van Christus te verschijnen. Allemaal. Dus niet exclusief die wel, die niet, maar iedereen. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 gaat het ook over de toekomst. Dan zegt Paulus, wij zullen zuiver bewaard zijn. Daar gaat het er niet over, dat gaat over heiliging, daar gaat het er niet over dat God ons nog gaat bewaren. Dat we zuiver en zuiverder en zuiverder zullen worden en dat hij ons dan tenslotte kan bewaren om bij hem te zijn. Nee, er staat voltooid tegenwoordige tijd, wij zullen bewaard zijn. God bewaart ons nu al voor de eeuwigheid. Hij heeft ons nu al in zijn genade opgenomen. Ons leven is in Christus verborgen in God. Dat is op dit moment al zo. Ik geloof wel in een heiligingsproces. Maar wij zijn al geheiligd, zegt de Bijbel. God wil ons dagelijks reinigen van de zonde. Hij wil ons ook leren om de zonde achter ons te laten. Maar de genade gaat eraan vooraf. God heeft ons uitgekozen in Jezus en daar zijn wij zuiver bewaard. Vandaar dat Paulus in Filippenzen kan zeggen, niet dat ik het reeds bereikt heb, maar ik streef ernaar. En op een ander moment in dezelfde Filippenzenbrief, wij dan die volmaakt zijn. Ja, onze positie is dat we volmaakt zijn in Christus, maar we moeten ons er nog wel naar gaan gedragen. En dat hebben we nog niet volmaakt bereikt. Ja, dat onderscheid is belangrijk om te maken, zodat we niet de angst hoeven te hebben van, zal ik wel klaar zijn als Jezus terugkomt en de ander niet? Ja? Nou, over die vraag zijn zelfs complete films gemaakt. En Left Behind. Hè? En je weet maar nooit of je erbij hoort of niet. Ik vind dat een kwalijke zaak, omdat dat de zekerheid van het geloof ondermijnt. Hè? Als wij weten dat we in Jezus zijn, dan hebben we de zekerheid dat we niet left behind zullen zijn. Maar dat we hem zullen zien zoals hij is, als hij komt. In Openbaring 19 vers 6 tot 10, daar staat dat wij klaargemaakt zijn. De bruid is klaargemaakt. Zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen. Nou, wanneer is het moment dat de bruid zich mag kleden in stralend zuiver linnen? Dat is het moment waarop ze door God in Jezus klaargemaakt is. Dit is geen toekomstmuziek, maar Paulus leert ons dat wij met Christus bekleed zijn. Ja? Dat zuivere linnen, dat is wat wij omgekregen hebben. Dat is niet wat erin zit, maar dat is wat we dankzij Jezus ontvangen hebben en waarmee we aangekleed zijn. Zuiver linnen, een beeld van zonder zonde. God ziet ons als reine, zuivere bruiden voor Jezus. Hij heeft ons klaargemaakt. De bruid heeft zich klaargemaakt. Wij zijn klaargemaakt om er te zijn voor Jezus. Gaan we naar het volgende punt. De bruid in afspiegelingen. Ik zei al net, als je de Bijbel doorleest, dan kom je allerlei prachtige verhalen tegen. Nou, Jezus, die leerde ons om op zoek te gaan naar hem in de schrift. Paulus doet dat op allerlei manieren. Hè. Een van de meest spectaculaire manieren waarop hij Jezus ziet is in de Korinthebrief, waarin hij zegt, de rots in de woestijn, dat was Jezus. Ja. Dus Paulus keek met de bril van Jezus op naar het Oude Testament, waarin hij zo enorm thuis was. Maar toen hij door Jezus gegrepen werd en de openbaring van Jezus kreeg en het evangelie tot hem doordrong, toen wist hij alles wat er in het Oude Testament geschreven is, heeft betrekking op wat God wil doen met Jezus. Als je dat leert, als je dat ontdekt, dan ga je de Bijbel anders lezen. Dan ga je op zoek naar Jezus en dan wordt de Bijbel een schatkist van alles wat God openbaart over Jezus. Dan krijg je er plezier in om het Oude Testament te lezen. Als je dat niet weet, als je die sleutel niet gevonden hebt, dan is het Oude Testament in veel opzichten een moeilijk, lastig, vervelend, taai boek. En ik hoor vaak mensen dat ook zeggen. Ik heb grote liefde voor het Oude Testament. Omdat Gods hart daar zo in spreekt. Ook zijn worsteling met mensen. Ook zijn boosheid over de zonde. Zijn toorn spreekt daar zo duidelijk. Maar ook de oplossing die hij zelf geeft. Nou, we kijken eventjes naar wat we zouden kunnen halen uit het Oude Testament als het gaat over bruid en bruidegom. En misschien voor de schrijvers onder ons, ik heb dat niet geprojecteerd, maar als je dat wil, dan zou je dat er even bij kunnen zetten. In 1 Petrus 1 vers 10, daar staat de profeten trachten de genade die voor ons bestemd is te achterhalen. In 1 Petrus 1 vers 10. He, dus de profeten van het Oude Testament, als zij spraken namens God, dan was er van binnen een besef, er komt een heleboel genade straks aan. Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 10, de profeten trachten de genade te achterhalen die bestemd was voor ons. Ja. Dus al in het Nieuwe Testament, Petrus blikt terug naar het Oude Testament en zegt van die profeten, als die hadden geweten wat nou werkelijk de openbaring van genade geweest is. Maar ze hebben er wel over geschreven. Alleen ze konden het niet doorgronden. Paulus zegt dat in de Korinthebrief ook. Het was een geheime mysterie. In Hebreeën 8 vers 5, daar staat dat alles wat geschreven is, als een afspiegeling of een voorafschaduwing geschreven is. Een afspiegeling betekent, het is plat. Het heeft nog geen driedimensionale betekenis. Het is nog niet volledig tot leven gekomen. Een schaduw betekent, je ziet het wel, het moet iets zijn, maar wat het precies is, ja. Nou, die schaduw is weggenomen en daarvoor in de plaats is het leven gekomen. En dat staat in Colossense 2 vers 19. Dan gaat het over de schaduw, zegt Paulus, was voor toen. Maar Christus is de werkelijkheid, zegt hij letterlijk. Dus wat je in het Oude Testament leest in schaduwen, mag je omzetten in de werkelijkheid van Christus. Ja? Kijken we naar wat typologieën, hè? Typen, wat plaatjes uit het Oude Testament die betrekking kunnen hebben op de bruid en de bruidegom. Denk eens aan Jacob met zijn twee vrouwen. Ik ga er even kort doorheen, maar het helpt je misschien om even wat gedachten op gang te brengen. Jacob, die werkte voor Lea. 7 jaar. Hij moest daar hard voor werken. Nou, dat is geen genade. Als je daar hard voor moet werken, dan verdien je de gunst om met Lea te trouwen. Dat was ook afgesproken. Zo zou dat gaan. Hij moest er 7 jaar voor werken. En toen kreeg hij van Laban Lea. Maar ja, hij was verliefd op Rebecca. Hoe kreeg hij Rebecca? Rachel. Hoe kreeg hij Rachel? Hij kreeg haar zomaar, gelijk erbovenop. Uit dankbaarheid werkte hij nog 7 jaar. Dat doet de genade. Ja. Je werkt om het te verdienen, dat valt tegen. Maar als je ontvangt, zomaar, dan wil je graag je leven geven. Dan wil je je graag inzetten, dan wil je graag veranderen. Dan wil je graag de zonde achter je laten. Dan wil je graag genieten van al het goede wat je ontvangt. Rachel. Lea betekent wilde koe. Ah, die Lea. Wilde koe. Ja? Dat is dus een werkkoe. Iemand die je moet beteugelen. Nou, dat is typisch ook een beeld van de wet. Die beteugelt de mens die vol zonde is. Ja. Rachel betekent ooi. Zo'n lief schaap. Beeld van de genade. Beeld van Jezus. Ja. Wonderlijk, hè? Dat dat soort dingen verborgen zitten in het Oude Testament. Namen hebben in de Bijbel altijd een hele specifieke betekenis. Het opent je ogen voor wat God wil zeggen. Een ander voorbeeld is natuurlijk Isaac en Rebecca. Ook een van de aartsvaders met zijn vrouw. Nou, even heel kort. Je zou kunnen zeggen, vader Abraham, de vader van Isaac, die stuurt een knecht op zoek naar een bruid. Vader Abraham, beeld van God de Vader. De knecht gaat op zoek naar een bruid. Wie is er op aarde werkzaam bezig om een bruid klaar te maken? Beeld van de Heilige Geest. We zien ook op andere plaatsen in de Bijbel dat de Heilige Geest vaak de knecht genoemd wordt, de knecht van God. Hij neemt de bruid mee, Rebecca. En die komt uit een ver land, die komt van ver. Maar uiteindelijk zullen ze samen zijn. Isaac en Rebecca. Ander beeld. Ook uit Genesis, Jozef. We zien dat Jozef ook een hele weg aflegt waarin je het beeld van Jezus kunt zien. Hij wordt vernederd door zijn broers. Hij wordt eigenlijk doodverklaard. Maar hij gaat een weg vanuit die vernedering naar grote heerlijkheid. Hij wordt onderkoning. Hij krijgt de heerlijkheid van de koning, krijgt hij zomaar ter beschikking. Hij trouwt met een heidense vrouw. Zie je dat? Met een Egyptische. Dat is heel bijzonder, want dat is toch wel lastig in de hele ontwikkeling van wat God wil met Israël. Maar dat gebeurt. Dan komt er een moment dat hij zijn broers weer tegenkomt. Zijn eigen broers. En dan vindt er herstel plaats tussen Jozef en zijn broers. En ze worden samen in één gezin opgenomen. Met die heidense vrouw. Nou, je mag daar, misschien vind je het wat ver gezocht, maar je mag daarin zien de heidense vrouw waar Jozef mee trouwt. Jozef, onmiskenbaar een beeld van Jezus, trouwt met de heidenvolken. Want zijn eigen broers hebben hem gedumpt. Daar zie je het beeld van Israël in. De Joden die Jezus dumpen. Maar er komt een moment dat Jezus zich zal openbaren aan Israël, aan de Joden. We lezen dat op verschillende plaatsen in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, dat dat moment zal komen. En dan worden ze weer verenigd. Typologieën. Hooglied, je moet dat zelf maar eens lezen en kijken wat je daarin kan ontdekken van God, van Jezus, van de gemeente. En je mag er ook gewoon een leuk liefdesboek in lezen. Maar het is mooi om dat gewoon eens te bekijken. In het Nieuwe Testament zitten ook wat typen. Je kunt denken aan de dochter van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. Dochtertje van Jairus, de dochter van een synagoge. Beheerder, iemand die de baas was over de synagoge, typisch het beeld van een echte Israëliet. Ze was 12 jaar toen ze ziek werd en stierf, beeld van Israël zou je kunnen zeggen, met de 12 stammen, dat soort beelden mogen we erin zien. Jezus is op weg om haar op te richten, maar hij wordt onderbroken door een vrouw die al 12 jaar leidt aan bloedvloeien. Jezus wordt geroepen, maar deze vrouw, die raakt Jezus aan. Uit vrije beweging gaat ze naar Jezus toe en ze wordt genezen. Daar stroomt kracht van Jezus naar deze vrouw toe. Er is genade beschikbaar voor deze vrouw. Beeld van de volkeren, van de mensen die zich naar Jezus toekeren en genezen worden. Jezus wordt tegengehouden, maar uiteindelijk maakt hij zijn werk af en hij richt ook dat dochtertje, dat meisje, dat typische Israëlitische meisje, richt hij op. Beeld van Israël wat tot herstel zou komen. Goed, misschien vind je dat wat vergezocht of wat lastig. Straks gaan we naar Rut kijken en je zult je verbazen over 2 weken hoe daar de typologie ineensluit. En wat we daarvan kunnen leren. Laten we kijken naar de liefde van de bruidegom. 1c. Zijn jullie er nog? Ja. Vinden jullie het leuk om dit te horen? Speciaal? Dat hoor je niet zo vaak hier. Hè? Het is ook stof, denk ik, waar je in moet groeien. Hè? Waar je gewoon naar moet luisteren. En nou ja, je mag denken van oké, is dit voor mij of is het niet voor mij? Maar er zit heel veel in wat inspiratie geeft. En wat je doet verbazen over de liefde van God en hoe hij op zoek is naar mensen. En daar zoveel in gelegd heeft. En het brengt Jezus eer. Alles wat je vindt over Jezus in het Oude Testament geeft hem zoveel eer. Geeft hem zoveel credit, zoveel bewijs van hoe goed hij is. En wat hij volbracht heeft voor ons en hoe goed Gods plan is. Ja, wij focussen in deze 3 avonden weer heel sterk op Jezus. Want hij is degene die als bruidegom ons verovert. De liefde van de bruidegom. Nogmaals, Jesaja 62 vers 5. Zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich verheugen over jou. Nou, daar zit een grote onredelijkheid in. Een antilogica. Want als wij denken aan onszelf, als we denken aan Israël, maar als we ook denken aan onszelf, hoe vaak leven we dan niet in overspel? Hoe vaak is onze aandacht niet veel meer gericht op andere dingen dan op de bruidegom? Hoe vaak denken we niet van, ik kan mijn bevrediging beter vinden hier of daar, dan in het huwelijksbed, om maar even heel plastisch te spreken. Hoe vaak zijn we niet weggelopen van Jezus? Sommigen van ons heel letterlijk, dat we hem de rug toegekeerd hebben. Maar hij bleef ons zoeken. Hij bleef ons achtervolgen. Ja, zijn goedheid en genade. Achtervolgen mij. Staat er in Psalm 23. Hij blijft komen. Want hij is de bruidegom. En hij houdt van ons. En hij zit vol met antilogica. Met iets van, wij snappen dat niet. We hadden er al lang de brui aangegeven. Maar hij blijft komen. Zijn liefde gaat voor hem uit, staat er in de Bijbel. En hij weet ons te vinden. En hij weet ons te veroveren. Als we ons laten veroveren. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Maar als we eenmaal ja tegen hem gezegd hebben, dan blijft hij ons achtervolgen met zijn genade. Waarom is dat zo? Waarom heeft God het in zijn hoofd gehad om van die verschrikkelijk lastige mensen, waar geen land mee te bezeilen is, die al eeuwenlang zoveel ellende veroorzaken. Ik bedoel, Hirsi Ali, die trouwde met Nederland, maar nu vertrekt ze alweer. Er is geen land te bezeilen met dit land. Het valt toch ontzettend tegen eigenlijk, hè, om te zien van hoe moet dat nou? God en mensen, dat kan toch helemaal niet? Dat is toch dramatisch, toch problematisch? Moet je al die gemeentes zien, hoe ze uit elkaar vallen en weer beginnen. Hè? En dan bekijk je dat in een mensenleven. Maar je moet het eens in de geschiedenis bekijken. Het is hopeloos. Mensen die elkaar de hersens inslaan in de naam van God. Het is terecht dat zoveel protestzangers daarover zingen en zeggen van christenen, wat heb je nou eigenlijk bereikt? En God blijft komen. Waarom? Het enige wat je kunt zeggen op grond van Gods woord en op grond van wat je weet van Jezus, dat is omdat Hij zo is. Hij is zo. Hij is degene die besloten heeft, ik zal mens maken. En ik zal ervoor zorgen dat ze worden naar mijn beeld. En als dat beeld aan gruzelementen valt, dan zal ik het herstellen en weer oprichten. En ik zal ervoor zorgen dat het klaar komt. En ik zal het bewaren, ik zal het koesteren. Want ik heb daarvoor gekozen. Hij is zo. Het is door God bedacht. Nou, dat lezen we alleen in het Oude Testament, waar staat dat God een God van liefde is. Er zijn uitleggers die zeggen dat is dan vooral in het Nieuwe Testament openbaar geworden. Mooi niet. Als je het Oude Testament goed leest, God is daar ook heel toornig, dat weet ik wel. Maar als je goed leest, zie je hem daar ook als een God vol liefde. Een God met een vaderhart, ook al wordt maar 4 keer in het Oude Testament over God als vader geschreven. Terwijl Jezus in 4 hoofdstukken, Johannes 13 tot 17, 55 keer spreekt over God als vader. Maar ook al in het Oude Testament, Deuteronomium 4 vers 31, daar staat, de Heer uw God is een God van liefde. Hij houdt van ons. Hij zoekt ons. Hij wil ons. Weet je wat het lastige van genade is? Dat je niet kunt snappen dat zulke onaantrekkelijke mensen als wij toch door God gezegend wil worden. Dat snap je niet. Daar loop je van weg. Dan denk je van, dat kan toch niet. God wil ons toch niet zegenen. Hij moet ons kleineren, hij moet ons kleden, hij moet ons klein houden. Nee, God is op zoek naar ons, omdat hij van ons houdt. En hij wil ons overladen met zijn goedheid. Want hij is liefde. We kennen die tekst uit 1 Samuel, waar God tegen Saul zegt, ik wil geen offers, maar ik wil gehoorzaamheid. Ja? Nou, ik zal je zeggen wat God werkelijk wil. God wil wel gehoorzaamheid, maar het moet ergens uit voortkomen. Het moet voortkomen vanuit zijn respons, of het moet een respons zijn van zijn liefde. Want in Hosea 6 vers 6 zegt hij, want liefde wil ik, geen offers. Liefde wil ik, geen offers. Als wij horen over het feit dat God wil dat we gehoorzamen en dat we doen wat hij zegt, dan moeten we daarbij horen dat dat voort moet komen vanuit liefde. En hij probeert onze liefde te winnen. Als dat er niet bij klinkt, dan wordt God weer die God die als een boeman ons veroordeelt als we het fout doen, want we gehoorzamen niet. Maar hij wekt onze liefde op. Hij is voortdurend bezig om te laten zien, wat zit er in je? Wat komt er uit? Wat heb ik in je gelegd? Heb ik je mogen veroveren? Daar gaat het om. De boodschap van Gods liefde, die ook al in het Oude Testament naar voren komt. Liefde wil ik, geen offers. In Hosea, boek waar we volgende week meer over zullen spreken. Nou, dat is de reden waarom God het huwelijk bedacht heeft. Dat is de reden. Omdat God liefde is en omdat in hem zit dat hij als een bruid en een bruidegom ons samen wil brengen. God en zijn gemeente. Omdat het in hem zit, heeft hij gedacht, ik wil het huwelijk instellen. Dat is hetzelfde als met het vaderschap. Het is niet zo dat er vaders zijn en dat God dacht van nou laat ik maar zeggen dat ik een vader ben, dan hebben ze vergelijkingsmateriaal. Nee, God is de vader en daarvan zijn onze vaders afgeleid. Heeft God het plan ingesteld dat er vaders en zonen en dochters en kinderen en kleinkinderen en alles zouden zijn? Hij is de inspiratie, hij is het begin. En dat geldt ook voor het huwelijk. Omdat God in zich heeft dat hij zich wil verenigen met mensen, heeft hij gezegd, dan wil ik dat ook zien bij mensen. Het is niet goed dat de mens alleen is. Man en vrouw schiepen hen. En wat hij dan zegt, bij monden van Paulus in Efeze 5, vers 28, dat is, mannen, heb uw vrouw lief zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. We hebben een referentie als het gaat om het huwelijk. Bruid en bruidegom, hoe gaat God met ons om? Ik mag leren hoe God met mij omgaat, dat ik zo met mijn vrouw en met mijn gezin omga. Hij is de bron van het huwelijk. Hij is het zelf. Hij is liefde. En liefde zoekt uiting. Liefde zoekt een weg om zich te verbinden met anderen. Laat het volgende maar even zien. God is agape, liefde. Dat woordje agape, dat ken je misschien wel. Dat is een Grieks woord. En dat is een wonderlijk woord. Je hebt in het Grieks verschillende woorden voor liefde. Meer dan dat wij kennen eigenlijk. Ik heb er twee opgeschreven. De erosliefde, waarvan erotiek is afgeleid. De lichamelijke liefde. Je hebt ook de filiosliefde. De vriendenliefde. Lekker goed, gezellig, tof met elkaar optrekken. Maar er is ook een Grieks woord dat heet agape. En het wonderlijke is dat in de Griekse oude teksten dat woord eigenlijk nauwelijks gebruikt wordt. Het is eigenlijk een woord zonder invulling in de seculiere, heidense, Griekse tekst. Maar de eerste christenen hebben dat woordje opgepakt en die hebben daar vulling aan gegeven. Die hebben gedacht van de liefde van God is zo speciaal, dat kunnen we niet eros noemen. Dat zou je toch niet kunnen voorstellen, hè? Dat dat eros zou heten. We kunnen het ook niet filios noemen. Je kunt je toch niet voorstellen dat God je vriendje is. Ja. Sommige mensen zeggen dat wel eens, er zijn ook liedjes over. Maar Gods agape-liefde omvat veel meer, is veel dieper, veel rijker, veel meer omvattend. Ik heb er een paar steekwoorden bij gezet, hè. Het is gevende liefde. Liefde die sowieso van één kant komt. Natuurlijk vraagt God een respons. Maar zelfs als die er niet is, gaat die liefde nog steeds uit naar mensen. Dat is wat we gezien hebben in Jezus. Toen wij nog vijanden van God waren, stierf Jezus voor onze zonden. Dat was een uiting van liefde voor mensen die geen respons hadden op Gods liefde. Maar zijn genade is groter, zijn genade is soeverein. Zijn onverdiende gunst gaat naar mensen toe. Het is zelfs zo sterk dat de Bijbel zegt, hij doet de zon opgaan over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ja. Als God geen genade voor mensen zou hebben, dan zou het heelal al lang in elkaar geklapt zijn. Maar het is nog steeds aan het uitdijen. Dat heeft betekenis. Dat het heelal aan het uitdijen is, heeft betekenis. Dat is een uitdrukking van Gods liefde, want hij heeft plannen met ons en met het heelal. Ja. Zo hoog de hemel is, zo hoog is uw liefde, staat er in de psalmen. Je moet eens op het gras gaan liggen en gewoon eens naar de hemel staren. Sommige mensen denken dan zo hoog, God weet mij niet meer te bereiken. Maar de psalm zegt, zo hoog en nog weet hij ons te bereiken. Geweldig, hè? Dat is Gods liefde, dat is agape liefde. Het is ook belangeloos. Het is niet zo dat God er van alles voor terug wil krijgen. Op dit moment krijgt hij weinig daarvoor terug. Alles wat wij bidden is onvolmaakt. U denkt misschien, ik heb een geweldig gebed voor God gebeden of een geweldige aanbidding geleid of gedaan naar God. Maar Paulus zegt, het is allemaal niks. De Heilige Geest moet het omvormen voor God. Elk gebed wat wij bidden moet door de Heilige Geest omgevormd worden om het acceptabel voor God te maken. En hij doet dat. Hij doet dat. Dat is een van de geheimen van het spreken in tongen. Zelfs al weet je niet wat je zegt, de Heilige Geest vormt het om. Belangeloos. Het is ook een onvoorwaardelijke liefde. Dat betekent dat het niet iets is van, Jij moet dit, dan zal ik dat. Als jij, dan ik. Ja. Toen de wet gegeven werd, was er wel zoiets. Als je je aan mijn geboden houdt, dan zal ik. Maar toen de sluier werd weggenomen, werd zichtbaar dat God niet afhankelijk is van de wet, maar dat zijn genade beschikbaar komt voor mensen, onvoorwaardelijk. En dat vanuit die genade wij de kracht krijgen om ons aan de wet te houden. Dat is het geheim van het nieuwe verbond, van het Nieuwe Testament, van het leven dat Jezus geeft, onvoorwaardelijk, uit genade. Dat betekent ook dat wij God niet kunnen manipuleren. God niet een gevoel kunnen geven van nou zal ik hem maar eens helpen. Of nou zal ik hem maar eens vergeven. Of nou zal ik hem maar eens zijn gebed verhoren. Ja. Dat gevaar zit er heel snel in. Hè? We moeten nog meer vasten. Want dan gaat God iets doen. We moeten nog meer aanbidden, want dan zal God. We moeten nog meer vergeving vragen, want dan. Nou, het zijn heel vaak vrome manieren om onszelf te rechtvaardigen. Om te zeggen, kijk eens wat ik voor God gedaan heb. Natuurlijk is het goed om al die dingen te doen. Hè? Ik ben daar niet op tegen. Maar het is belangrijk om te zien dat het weer voortkomt vanuit genade. Vanuit het besef, God heeft allang gegeven. En God wil veel meer geven. Daar hebben we plezier in. Daar weten we van. Daar gaan we op staan. En daar gaan we gebruik van maken. Eigenlijk, uitspraak van C.S. Lewis in het boekje De Vier Liefdes, zijn wij bedelaars. Mensen die leven uit genade zijn mensen die weten dat ze totaal van zichzelf niks hebben, dat ze er niet uitzien, dat ze niks kunnen, dat ze niks zelf in te brengen hebben, maar dat ze alles van God moeten ontvangen. En Lewis zegt dan van, je hebt van die chagrijnige bedelaars. Die laten zo duidelijk zien dat ze bedelaars zijn en dat ze zoveel tekort komen. Maar het wonder van Gods genade is dat hij van ons vrolijke bedelaars maakt. Dat is een uitspraak van Lewis. Vrolijke bedelaars. Want je boft enorm dat je niks in te brengen hebt en niks hebt. Want God geeft alles. Zijn liefde is zo goed, zo groot, zo heerlijk. Daar mag je gebruik van maken. Dat is het geheim van genade. Dat we vrolijke bedelaars zijn. Voor sommige mensen is dat lastig. Dat er dus niks zelf in te brengen is. Nou, dat is het aanstootgevende van het evangelie. Dat is de reden waarom de kerken klein zijn in het Westen. Want wij kunnen alles zelf. We hebben geleerd om onze maatschappij zelf te maken. Daar zijn we in opgegroeid. En vaak mensen die failliet gaan. Of die tegen hun grenzen aanlopen. Of die overspannen worden zoals ik. Gaan dan terug naar de vraag, wat is nou de kern van het evangelie? Waar gaat het nou om? En als je dan niks meer in handen hebt, en je ontvangt genade van God, zijn onvoorwaardelijke zegen, zijn onvoorwaardelijke liefde, zijn uitverkiezing, op grond van wat Jezus heeft gedaan, dan denk je, wauw, ik bof. Ik mag zoveel ontvangen van Hem. Er ligt zoveel klaar, er zijn zoveel beloftes die in Christus ja en amen zijn. Het woord is zo rijk. Ik ben de rijkste van allemaal. Ik ben een vrolijke bedelaar. Geweldig. Laat maar even de volgende zien. Jezus offerliefde. Want we kijken naar Jezus. Hoe weten we dat God zo is? Nou, als je wil weten wie God is, moet je naar Jezus kijken. Jezus offerliefde. Zijn agape, waarmee hij ons verovert. Dat is dat zijn liefde onvoorwaardelijk is. Er staat in Jesaja 55. Kom, koop. Zonder prijs, zonder geld, wijn en melk. Het kost je niks. Je moet komen. Ja? Alle dorstigen, kom naar de wateren. Als je geen dorst hebt, blijf dan maar in de wereld. Maar als je dorst hebt, kom dan naar de gemeente. Hoor de boodschap van genade. Daar moet je zijn. Onuitputtelijk. Jezus zegt in Matteüs 11, kom bij mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. Ja? Dat is een bron die je kunt aanboren en die nooit opraakt. Want als je dat doet, komen er stromen van levend water uit je binnenste. Dan ga je ontdekken dat je meer te geven hebt. Steeds meer. Steeds meer. Het is ook oneindig. Psalm 89 zegt, Gods liefde houdt eeuwig stand. Het is een eeuwige liefde. Hij houdt van ons met een eeuwige liefde. Het is onvernietigbaar. Er kan niets tussen Gods liefde en ons inkomen. Het is onvernietigbaar. Er is niemand in staat om te zeggen, dat zal ik eens even kapot maken. Niemand. Geen omstandigheden, geen boze machten. Zelfs onze ontrouw maakt God niet ontrouw. In Romeinen 8 staat, wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? En dan noemt Paulus een hele rij op. Het is onvernietigbaar. Het is ook onbegrijpelijk. De liefde van God is onbegrijpelijk. Ik heb het al eerder gezegd, het is een mysterie, zo noemt Paulus het. In 1 Korinthe 2 en in Romeinen 16. Het is een geheim. Het is een mysterie. Hoe is het mogelijk dat een grote God die alles geschapen heeft, zo is? Die liefde, laat de volgende maar even zien, die zoekt naar viering. Die zoekt naar beelden. Kun je je voorstellen dat God denkt van, ik hou zoveel van die mensen, ik wil dat uitdrukken, ik wil daar iets mee doen, ik wil dat vertellen, ik wil dat vormgeven. Ja. Ik heb Marianne wel eens een tekeningetje gegeven. Hè? Of een gedicht geschreven. Dat soort dingen, hè? Je geeft uitdrukking aan iets wat je voelt. Nou, dat doet God ook. En de beelden die hij gebruikt, waar we het nu over hebben, dat is dan bruid en bruidegom en het bruiloftsfeest. De liefde zoekt naar viering. Misschien dat we dat even kunnen lezen uit Openbaring vers 6 tot 8. Het sluitstuk van de Bijbel. Openbaring 19, vers 6 tot 8. Een proclamatie is dit, een uitroep. Een geloofsuitspraak. Dit is iets wat geschreven is om nu al door ons bevestigd te worden. Wij mogen dat nu al uitroepen. Het is nu al van waarde voor ons. Het is niet alleen toekomstmuziek, maar de bruid die Johannes ziet, die is nu al beschikbaar in Jezus. Straks komt hij tevoorschijn in volle heerlijkheid als Jezus terugkomt. Maar wij zijn nu al bewaard in Christus. We zijn nu al heilig in hem. Er staat, vers 6, hè? Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte. Kun je het je voorstellen? Alle christenen samen die dit gaan uitroepen. Van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen. Dat is God die dat bevestigt, hè? De donderslagen van de Sinaï, die klinken nu niet meer in toorn, maar die klinken nu als een bevestiging van wat God gaat doen dankzij Jezus. Het klinkt daar en het roept het uit. En dan staat er, halleluja, de Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen. En zijn bruid staat klaar. Wow, het is klaar. De bruid staat klaar. Het feest kan beginnen. Het bruiloftsfeest kan gevierd worden. Jezus heeft het volbracht aan het kruis. Vanaf dat moment maakt de bruid zich klaar. Staat de bruid klaar. Tot het moment dat het getal vol is. En God zegt, nu kan de bruidegom komen. Nu kunnen we dit vers met z'n allen zingen, met al die stemmen. Niet alleen met een paar, maar met iedereen. Halleluja! We roepen het uit, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Klederen van Jezus. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Over linnen valt heel veel te zeggen. Ik heb er eens over gepreekt in het verleden. Uit het harnas, in het linnen. Ik weet dat er een paar mensen in de gemeente speciaal aangesproken waren door die preek. Dat je bekleed bent met Jezus. Dat je uit het harnas komt, waarin je altijd jezelf moet verdedigen. Dus ik denk een jaar of 3, 4 geleden. Dat God je linnen aantrekt. Beeld van een kledingstuk waarin je niet zweet. De spanning is eraf. Wat zuiver is, waar het effect van de zonde is weggenomen. Zuiver linnen. Dat is waar het hier over gaat. Wat de priesters aan hadden. Wat op allerlei manieren in de Bijbel terugkomt. Dat is waarin we staan. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de Heilige. Als wij aangekleed zijn met Jezus, dan gaan we zijn werken doen. Dan gaan we het goede doen. Dan gaan we ons anders gedragen en dat wordt opgemerkt in de wereld. Dan gaan we zorgen voor weduwe en wezen, wat zo vaak in de Bijbel gezegd wordt. Dan gaan we opletten waar mensen zwak zijn, waarin ze tekortkomen. Dan wordt de veroordeling wordt weggenomen. In de gemeente die Jezus kent, daar is liefde. Want als je zelf niet meer veroordeeld bent, als je leeft vanuit de genade, wie ben jij dan om een ander nog te veroordelen? De evangelie is zo krachtig. Zo ziet God ons in Jezus. En zo wil hij dat we leven. En zo wil hij dat vanuit het feit dat we klaargemaakt zijn in Jezus, ook zo gaan handelen en zo gaan leven. En dan roepen we het uit, halleluja, want het bruiloftsfeest komt eraan. Gelukkig zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. Gelukkig zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. Jezus zei, kom bij mij. En als je komt, zegt hij, ik zal je nooit meer verlaten. Ik ben met je alle dagen tot het einde van de wereld. Als je bent uitgenodigd, dan ben je gelukkig. Dan mag je jezelf gelukkig prijzen. Volgens mij doen we dat wel eens te weinig. Paulus zegt, ik prijs mezelf gelukkig. En dan heeft hij het in Romeinen 5 over de genade. En dan zegt hij, als die genade komt, dan gaat de geest stromen. En dan komt er liefde beschikbaar. Dat is het geheim van de bruid, die de bruidegom kent. Nog één. Kijk, Openbaring 22 vers 17. Wat zijn dat? Bijna de laatste woorden van de Bijbel. De laatste woorden van de Bijbel vind ik het mooist. Maar de ene laatste woorden van de Bijbel vind ik ook verschrikkelijk mooi. Zeker in dit thema. Je moet in deze Bijbel niet terugbladeren, want er zit zoveel lijsten van wie er allemaal aan meegewerkt heeft in. Ik kan het niet meer vinden. Hij die deze dingen getuigt. En dan gaat het over Jezus. Openbaring is het boek wat getuigt van Jezus. Ja? Moet je Openbaring 1 vers 2 maar lezen. Het gaat over het getuigenis van Jezus. Het is niet de openbaring van Johannes, het is de openbaring van Jezus, dat is duidelijk. Hè? Hij die deze dingen getuigt, zegt, dat is Jezus, ja, ik kom spoedig. Amen, kom, Heer Jezus, zeggen wij dan. En dan in vers 17, de geest en de bruid zeggen, kom, kom, kom. Bid je dat wel eens? Kom, 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 kom. Het verlangen naar de bruidegom. Ken je dat? Ken je dat? Je zegt, oh, ik wil u kennen, ik wil u zien. Kom maar hier. En de geest wekt dat in ons. Weet je wat de geest nog meer doet? Die getuigt met ons dat we kinderen van God zijn. Die geeft je de zekerheid dat je een kind van God bent. En als je dat bent, dan krijg je verlangen naar Jezus. En dan zeg je, kom! Jezus, kom! En als we dat samen gaan zeggen, dan gaan we ons gedragen. Dan gaan we meer en meer op Jezus lijken. Gods huwelijksfeest loopt via Israël, daar gaan we volgende keer naar kijken, dankzij Jezus naar alle volken. Laat maar even zien, dat is daar. Ja. Alle volken vormen dankzij Jezus en dankzij de geest samen de bruid. Israël en de volken in Jezus vormen samen de bruid. Nog één ding. Ik heb het gehad. Een uitsmijtertje. Eventjes een toetje. Mag dat? Dol op toetjes, hè? Klein toetje. Hebben we nog tijd? Ja, oké. Kunnen we nog een paar minuutjes. Een hele leuke. Ik heb het gehad. Even dat plaatje weer, hè, van dat bruiloftsfeest en dan die bruid en die bruidegom die door het donker terug naar het huis van de vader, van de bruidegom lopen. En dan hebben ze daar een eigen huisje. Ja? Herinner je je dat? Weet je dat Jezus het daarover heeft? Jezus heeft het daarover. Daar heeft Jezus het over als hij in Johannes 14 vers 1 tot 3 zegt, in het huis van mijn vader zijn veel kamers. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Kun je het je voorstellen? Als het nacht is, dan komt Jezus op weg naar zijn bruid en hij haalt ons uit het huis van onze moeder en hij brengt ons naar het huis van onze vader. En in dat huis zijn we welkom. Daar zijn veel kamers. Daar vieren we feest. Daar is een plek voor ons. En daar zullen we eeuwig met hem samen zijn. We kunnen genieten van zijn geweldige... Heb je daar een woord voor? Manheid? Manschap? Mannelijkheid? He? Van het feit dat hij onze bruidegom is. Dat zullen we dan vieren. Ja? In het huis van de vader zijn veel kamers. En daar zullen we staan, onder de baldakijn. Samen met hem. En dan komt de fotograaf die zegt, kijk. Gerrit Bonema was er ook bij. Kijk. Hans was er ook bij. Kijk. Allemaal. Samen met Jezus. Laten we bidden. Misschien kunnen we gaan staan. Misschien kwam je hier met zorg of met een bezwaard gemoed of zoiets. Hè? Zoiets van, zag je het even niet zo zitten? Ben je toch gekomen? Misschien ben je ook iemand die best nog wel twijfelt aan, hoor ik er wel bij? Misschien zit die vreugde, die feestvreugde er helemaal niet zo bij je in. Dat kan allemaal. We zijn soms in omstandigheden waarin ja, we twijfelen hè, of waarin... er allerlei dingen door ons leven heen spelen. Die het moeilijk maken om zicht te krijgen op wat God werkelijk voor ons bedoelt en wat hij klaar heeft liggen. Als Gods woord spreekt, dan gaat hij aan het werk. En als je denkt van het schiet mij niet op. Als je gezond voedsel krijgt, zul je op den duur merken dat je verandert. Dat je sterker wordt. Dat je gedachten gaan veranderen over jezelf. Over de toekomst, over God, over je omgeving. En dat beïnvloedt je zo dat je weer zelf mag gaan uitdelen aan anderen. Zodat je tot zegen wordt voor de mensen om je heen. Dat is de weg die God met ons wil gaan. Dat is de reden waarom we samen ook de Bijbel openen. Op zondag, op dinsdag. Dat is ook de reden waarom ik wil bidden. Dat God zijn werk wil doen in je leven en door wil gaan daarmee. En zijn hart met je wil blijven delen, ook de komende week. Hij weet wat we nodig hebben. Dagelijks voedsel. Geef ons ons dagelijks brood. Blijf gebruik maken van dat wat God je wil geven. Ga daar naar op zoek. En als je meer voedsel nodig hebt of als je niet weet waar je het moet zoeken. Er zijn goede boeken. Er zijn goede weblogs, goede websites. Er zijn cd's. Er zijn bandjes. Zorg goed voor jezelf wat dat betreft. Dat is belangrijk. Heer, dank u dat we... dit mooie onderwerp zo met elkaar mogen bespreken. Heer, u wekt onze aandacht en onze liefde op als we uw woord openen. Als u komt met genade, als u komt met liefde, als u komt met trouw. Als u komt met uw ja-woord. U hebt ja gezegd, u hebt ja gesproken. Toen u zei aan het kruis, het is volbracht... Dat was uw definitieve ja-woord. Zo hebt u ons genomen, Heer. Zo hebt u ons genomen aan het kruis. Met al onze onhebbelijkheden. Met al onze tekorten. Zo hebt u ons genomen. Dank u daarvoor. Dank u, Heer. Heer, en u neemt ons mee in deze tijd om... dat linnen wat we aangetrokken gekregen hebben ook te bevestigen in wat we doen. Dank u Heer dat u daarin ook zelf uw werk doet, dat u het begonnen bent. Dat het uw initiatief was, dat het wat u betreft ook goed en klaar is in Jezus. Dank u daarvoor. En dat wat niet deugt en wat niet goed is, dat u dat niet aanrekent, Maar dat u daar ons in helpt om mee af te rekenen. Ja, als er zorgen op ons afkomen en als er twijfels zijn, dan bent u daarin. Dan wijkt u daar niet van, dan worden we niet minder aantrekkelijk. Maar dan bent u daar toch. En dan zijn we nog steeds die bruid. Ongelooflijk. Ja, dat maakt ons van die vrolijke bedelaars. Dank u wel dat u ons ook door deze avond heen wil bevestigen en wil versterken. Wil bemoedigen. Heer, dat we veilig zijn in u. Dat u ons kent en dat u ons bewaart, zoals het in Thessalonicenzen staat, naar geest, ziel en lichaam. Compleet. Ook ons lichaam hoort daarbij. Ook onze ziel, ook onze zielenroerselen, onze gedachten, onze gevoelens, onze wilsbesluiten en onze geest die met uw geest getuigt dat we kinderen van God zijn. Dank u daarvoor. Mag dat de overhand hebben, Heer. Want dan zijn we echt geestelijke mensen. Dank u, bruidegom, dat u mij uitkoos. Dat u ons uitkoos. Amen.